En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders: als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Toen er nu strijd en niet weinig redetwist van de zijde van Paulus en Barnabas tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem over deze twistvraag. Nadat zij dan door de gemeente waren uitgeleid, gingen zij door Fenicië en Samaria, verhaalden de bekering van de volken en bereidden alle broeders grote blijdschap. En in Jeruzalem aangekomen werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten. En zij berichten alles wat God met hen had gedaan. Enigen echter van hen die van de sekte der Farizeeën waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. En de apostelen en de oudsten vergaderden samen om deze zaak te bezien. Toen er nu veel redetwist was ontstaan, stond Petrus op en zei tot hen: mannen, broeders, u weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. En hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. Nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij in staat zijn geweest te dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als ook zij. De hele menigte nu zweeg. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus en zei: mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat: daarna zal ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is. En wat daarvan is omvergehaald zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten, opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken. En alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet, die van eeuwigheid af bekend zijn. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de volken tot God bekeren niet in moeilijkheden moet brengen, maar hun aanschrijven zich te onthouden van de verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, van het verstikte en van het bloed. Want Mozes heeft er van oude geslachten af in elke stad die hem prediken, daar hij op elke sabbat in de synagogen wordt gelezen. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de hele gemeente mannen uit hen te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Judas, Barsabbas geheten, en Silas, mannen die voorgangers onder de broeders waren. Vers 28. Want de Heilige Geest en wij hebben besloten u geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd, van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Als u zich daarvoor in acht neemt, zult u wel doen. Vaarwel. Deze dan, nadat men hen had laten gaan, kwamen in Antiochië en zij vergaderden de menigte en overhandigden de brief. En na die gelezen te hebben, verblijden zij zich over de vertroosting. En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroosten de broeders met vele woorden en versterkten hen. Nadat zij nu enige tijd waren gebleven, lieten de broeders hen met vrede gaan naar degene die hen hadden gezonden. Paulus en Barnabas nu verbleven in Antiochië en leerden en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Na enige dagen echter zei Paulus tot Barnabas: laten wij toch terugkeren en de broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het hun gaat. Barnabas nu wilde ook Johannes, Marcus geheten, meenemen. Paulus echter achtte het juist hem die hen van Pamphylië af in de steek had gelaten en niet met hen was meegegaan naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond nu een verbittering, zodat zij van elkaar scheiden en Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afvoer. Paulus echter koos Silas en vertrok aan de genade van de Heer opgedragen door de broeders. En hij ging Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeenten. Tot zover. In onze bespreking van het boek De Handelingen, beste vrienden, broeders en zusters, zijn we aangekomen bij een van de meest belangrijke hoofdstukken als het gaat om de ontwikkeling van de vroege kerkgeschiedenis zoals die in dit boek beschreven wordt. Het is niet alleen een van de belangrijkste hoofdstukken, maar misschien ook wel het moeilijkste hoofdstuk uit dit hele boek. En de uitleggingen van bepaalde belangrijke punten uit dit hoofdstuk zijn dan ook helaas vele. Helaas omdat daardoor nogal wat verwarring is ontstaan over de bedoeling van de Heilige Geest. Laten we samen proberen de zin van dit hoofdstuk vanavond te onderzoeken. Belangrijk is het in ieder geval zeker. Als u zich herinnert, ik heb daar ettelijke malen al op gewezen, wat de grote lijn is in dit boek, dan zult u dat belang gauw genoeg kunnen inzien. Die grote lijn is immers om te laten zien hoe het christendom zich ontwikkeld heeft van een kleine Joodse sekte tot een wereldgodsdienst, waar het Jodendom uiteindelijk nog maar zeer beperkte betekenis in had. Een zaak hoofdzakelijk van de volkeren. Het christendom groeit steeds verder weg van het gevestigde Jodendom. Een van de crises waarbij de jonge kerk doorheen moest gaan, vinden wij in dit hoofdstuk. Eigenlijk de eerste grote crisis en een heel ernstige. Een grote dreiging kwam over de jonge kerk. En wel deze dreiging dat er een scheuring zou ontstaan tussen de Joodse gemeenten enerzijds, dus de christelijke gemeenten die bestonden uit Joodse christenen, en de gemeenten uit de volkeren anderzijds. Het kost ons vandaag moeite om ons dat goed voor de geest te halen. Zo vertrouwd als wij immers zijn met een christendom in de vorm die het vandaag allerwege heeft. Waar wij vertrouwd zijn met heidense gemeenten, waar we slechts een enkele Jood kennen die het christendom heeft aangenomen. De Heer Jezus heeft aangenomen als heiland en Messias. Hoewel we juist in onze tijd weer vertrouwd gaan worden met het verschijnsel van de zogenaamde Messias beleidende Joden. In ons land zijn er nogal wat, in Amerika zijn er vele en ook in Israël zijn er heel wat. Dat zijn Joden die uitdrukkelijk geloven in het verzoenend lijden en sterven en in de opstanding van de Heer Jezus, die in hem geloven als de Messias van Israël. Maar deze Joden willen zich uitdrukkelijk geen christenen noemen. Zij besnijden hun jongetjes, zoals ze ook gedoopt worden. Zij onderhouden de zondag, maar ze onderhouden ook de Joodse feestdagen. Kortom, en dat is het merkwaardige, zij leven en beleven hun geloof op een wijze die zeer sterk overeenkomt met de Joodse gemeenten in Palestina, zoals we die vinden in het boek De Handelingen. Ook deze gemeenten onderscheiden zich zo oppervlakkig gezien nauwelijks van de andere Joden. In het begin kwamen ze zelfs, zoals we in de brief van Jacobus zien, in synagogen samen. Zoals elke sekte onder de Joden haar eigen synagoge had, zo hadden de Nazareners ook die eigen synagoge. Die Nazareners waren eenvoudig Joden die geloofden dat Jezus van Nazareth de Messias was. Wel, elke Joodse sekte had haar eigenaardigheden, dat was de eigenaardigheid van die sekte. Maar verder leefden zij als Joden, gedroegen zich als Joden. En we zullen ook zelfs in Handelingen 21, als de drie grote zendingsreizen van Paulus afgelopen zijn, nog steeds zien dat de Joodse christenen in Jeruzalem, zoals ze daar genoemd worden, ijveraars voor de wet waren. Dat wil zeggen, deze mensen leefden niet alleen strikt volgens de Joodse wet, maar ijverden daarin ook. Dat wil zeggen, zij legden er de nadruk op bij hun Joodse medechristenen om die wet strikt te onderhouden, zoals de vaderen dat hadden gedaan. En we zien ook daar, dat is belangrijk om ons hoofdstuk hier te verstaan, dat dat maar niet buitennissige lieden waren, maar dat zij daarin een grote medestander vonden in de persoon van Jacobus, de broeder des Heren, zoals hij in Galaten 1 genoemd wordt, die ook de schrijver is van de brief van Jacobus en die ook hier in Handelingen 15 een centrale rol speelt. Het is dus heel belangrijk enigszins een beeld te krijgen van deze Joodse christengemeente. En nu zien wij dat overal, althans op een aantal belangrijke plaatsen, door het werk van Paulus, vooral, maar voor die tijd ook al in Antiochië en ook bij Cornelius, heidense gemeenten waren ontstaan. Gemeenten, dat wil zeggen, die bestonden uitsluitend uit gelovigen afkomstig uit de heidenen. En nu was er geleidelijk aan, en naar de mens gesproken kunnen we dat heel goed begrijpen, een tendens gekomen vanuit de Joodse gemeente in Palestina om deze christenen uit de heidenen de wet van Mozes op te leggen. Wij moeten daar niet meteen met ons oordeel klaarstaan, maar proberen allereerst daar begrip voor op te brengen. Ook al was het fout wat deze Joden deden. We moeten niet alleen dus ten eerste plaats bedenken dat deze Joden zelf strikt leefden volgens de wet. En niemand had hun ook verteld dat ze dat niet moesten doen, dat moeten we ook goed begrijpen. Er was geen enkele apostel, geen enkel gebod, geen enkele openbaring van de Heer gekomen om hun te zeggen dat ze daarmee moesten ophouden. Hoewel in beginsel God, doordat het voorhangsel in de tempel gescheurd was, in beginsel daarmee al had laten zien dat voortaan het Jodendom als systeem terzijde was gesteld. Maar deze Joden bleven leven volgens de wet. Maar er is nog een tweede punt. Tot dusver was het altijd in het Jodendom gebruik geweest, en ook volkomen begrijpelijk, dat diegenen onder de heidenen die wensten over te gaan tot het Joodse geloof, daarbij ook volledig de Joodse wet aannamen. We hebben al eerder gezien, we moeten daarbij onderscheid maken tussen de godvrezenden, dat waren mensen die sympathiseerden met het Jodendom, de bijeenkomsten in de synagogen bezochten, de Sabbat onderhielden en de spijswetten naleefden, maar zich niet lieten besnijden. Maar er waren ook echte proselieten. Dat waren mensen uit de heidenen die helemaal tot het Jodendom overgingen, zich lieten besnijden en ook verder volkomen het Joodse leven en de onderhouding van de Joodse wetten overnamen. Wel nu, voor deze Joodse christengemeenten in Palestina waren deze gemeenten onder de volkeren in feite gemeenten van proselieten. Gemeenten van mensen die waren overgegaan tot het Joodse geloof, waarbij de diepste kern en de zin van dat Joodse geloof was het geloof dat de Joodse Messias de heiland was voor elke zondaar, niet alleen onder de Joden, maar onder de heidenen. Maar toch, het waren mensen, naar het besef van deze Joden, mensen uit de volkeren die waren overgegaan tot het Jodendom. Er was nog niet zoiets als wat wij zouden noemen het Christendom. Er was nog niet zoiets als dat totaal andere naast het Jodendom. Dat is voor ons zo belangrijk om dat te beseffen. Er was nog niet Jodendom en Christendom. Voor deze Joden, Joodse christenen, was het heel eenvoudig zo dat zij de enige Joden waren die getrouwelijk de Messias hadden aangenomen toen hij aan hen was voorgesteld. Zij waren de echtste Joden die denkbaar waren. Hier bij hen vinden we het Jodendom naar hen besef in zijn meest eigenlijke en schriftgetrouwe zin naar Gods bedoeling. Zij kenden niet zoiets als een christendom dat iets anders is dan jodendom. Zij waren de joden bij uitstek, want zij hadden de Messias aangenomen. Wel, nu waren er uit de volkeren die ook toetraden, kennelijk. Gods geest had dat ook bij Cornelius duidelijk laten zien dat dat ook zijn bedoeling was. Prachtig. Laten deze joden dan ook als proselieten toetreden tot het jodendom. Ik hoop dat u ziet hoe begrijpelijk de gedachtegang van deze mensen is. Maar vervolgens moeten we gaan zien waarom zij het mis hadden. En waarom zij het mis hadden, is iets dat ook vandaag door veel Joden niet gezien wordt. Er is vandaag een hele moderne trend in het christendom, ook in de theologie, om weer terug te keren tot de Joodse wortels van het christendom, zoals men dat noemt. Weer opnieuw te beseffen dat het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Op zichzelf is dat nog helemaal niet zo gek. Het is zelfs verrijkend, het kan verdiepend zijn voor ons eigen geloofsbesef, als we ons weer in herinnering brengen dat de Heer Jezus een Jood was. Dat de apostelen Joden waren. Daarom hebben we immers het Oude Testament lief. En aanvaarden en kennen we dat als woord van God. Het is goed om ons eraan te herinneren dat het heil uit de Joden is. Maar de trend vandaag is het christendom te reduceren tot het jodendom. Met verhalen als, ik meen dat ik het vanmorgen in de krant las, van een heel bekende Joodse auteur die zich heel veel met het christendom heeft bezighouden. Met verhalen als, het was nooit de bedoeling van Jezus om af te wijken van het jodendom. Iets nieuws, een nieuwe godsdienst te stichten of iets dergelijks. Vanuit Joods gezichtspunt is dat begrijpelijk. Maar wat de schrift ons laat zien in het Nieuwe Testament is nu juist dat de Heer Jezus niet alleen maar de vervulling van het jodendom is, maar dat sinds Golgotha wel degelijk een heel nieuwe bedeling zijn intrede heeft gedaan. Daarom is dat scheuren van het voorhangsel zo ontzettend belangrijk. Paulus is degene geweest die de consequenties van de komst van de Heer Jezus, die deze nieuwe bedeling in al zijn facetten duidelijk in het licht heeft gesteld. Vandaar dat Paulus voor zoveel denkers vandaag, die zo graag erg Joods willen zijn, de grote boosdoener is. Zeggen, de Heer Jezus was op en top Jood en heeft nooit iets anders willen brengen dan het ware jodendom. Maar Paulus is de grote boosdoener. Want hij heeft het christendom gesticht als eigenlijk een door en door on-Joodse godsdienst. Ontzettend veel christenen worden door dit soort gedachtegangen meegesleept. En om dat soort gedachtegangen te kunnen aanvaarden, moet je natuurlijk al beginnen met een grote streep te zetten door de inspiratie van Gods woord. Met name de inspiratie van 14 Bijbelboeken in het Nieuwe Testament, namelijk de brieven van Paulus. Paulus heeft juist wat we hier in Handelingen 15 zien en op andere plaatsen in de Evangeliën en in de Handelingen, onder leiding van Gods geest in zijn volle consequentie ons uit de doeken gedaan. De totaal nieuwe bedeling. Christus is het einde der wet voor ieder die gelooft. Zowel voor de Jood als voor de Griek. God heeft dit Joodse christendom of dit christelijke jodendom nog voor een tijd verdragen, zou je kunnen zeggen. Maar met het jaar 70, met de vernietiging van de tempel, is er een einde aangekomen in Gods regeringswegen. Dat is veelzeggend. God heeft het voor een tijd verdragen. Maar God had heel andere en heel nieuwe dingen op het oog. Het lichaam van Christus, daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin zijn beide op voet van gelijkheid, zonder onderscheid, samengebracht. De heiden moet geen Jood worden. Net zo min trouwens het omgekeerde. De Jood moet geen heiden worden. Samen moeten ze iets nieuws worden. Zijn ze iets nieuws geworden? De gemeente van God. Dat is hier in Handelingen 15 allemaal nog lang niet duidelijk. Paulus heeft deze nieuwe openbaringen nog niet meegedeeld aan de gelovigen. En we weten zelf niet eens precies hoeveel hij er op dit moment zelf al van gezien heeft. Het is allemaal geleidelijk pas aan het licht gekomen. En pas de grote gevangenisbrieven, Efeze, Kolosse, doen ons deze dingen volstrekt uit de doeken. Maar wat we hier in Handelingen 15 zien is wel een belangrijke stap in die richting. Een heel belangrijke stap in die regeringswegen van God met de jonge kerk. Want wat gebeurt er? Hier komen deze Joodse broeders, sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders, als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Dat betekent met andere woorden, als u niet werkelijk overgaat tot het Jodendom, niet alleen maar door de Joodse Messias aan te nemen, maar door Jood te worden, en daarvoor geldt allereerst de besnijdenis, het grote criterium, het grote verschil tussen Joden en Heiden, als u niet allereerst daarmee begint, en dan natuurlijk vervolgens ook alle Joodse wetten onderhoudt, dan kunt u niet behouden worden. Je kunt maar niet een stukje van het Jodendom nemen en de rest laten liggen. Je moet geheel en al Jood worden. Hier zien we de crisis. Moeten de heidenen Joden worden? Of moeten heidenen en Joden christenen worden? Dat wordt hier natuurlijk nog niet zo geformuleerd. Maar als je er van achteren tegenaan kijkt, dan zeg je, daarom gaat het hier. Of nog heel anders gezegd, het gaat hier ook om de eenheid van die jonge christelijke kerk. Een eenheid op twee manieren kun je die bereiken. Je kunt die bereiken door inderdaad alle heidenen te dwingen Joden te worden, dan heb je ook een soort eenheid. Maar dat is een verkeerde, een ongoddelijke eenheid. Maar ook een ander soort eenheid is mogelijk en dat is de eenheid die hier bereikt wordt. De eenheid daarin dat allen het eens worden over dit grote feit. Dat de behoudenis voor de heiden niet ligt in de besnijdenis, in het onderhouden van de werken der wet, maar dat die behoudenis ligt in het geloof in de Heer Jezus Christus en in niets anders. Zoals trouwens ook voor deze Joden de behoudenis in niets anders ligt dan in het geloof in de Heer Jezus. Dat is de eenheid. Niet een eenheid door uiterlijke vormen van besnijdenis en onderhouding van werken der wet, maar de eenheid in het ene geloof in de ene Heer. Wel nu, ik wil niet op het hoofdstuk vooruitlopen, maar dat is het grote thema, het grote twistgeding. We zien onmiddellijk dat in Antiochië daartegen een groot protest komt, van natuurlijk juist Paulus en Barnabas. Hun eigen werk kwam daarbij in het geding. Want zij hadden immers overal gemeenten gesticht onder de heidenen, waar ook wel Joodse gelovigen waren, maar toch vooral veel heidense gelovigen. En nimmer hadden zij deze heidense gelovigen opgelegd zich te laten besnijden of de werken der wet te onderhouden. De gemeente in Antiochië hoort deze dingen aan en heeft gelukkig zoveel vertrouwen in Paulus en Barnabas. Zij worden dus niet in de war gebracht. Hoewel ze wel de ernst van de situatie inzien, daar is een scheiding der geesten bezig te ontwikkelen, maar ze hebben zoveel vertrouwen in Paulus en Barnabas, dat zij juist die twee broeders afvaardigen naar Jeruzalem, om daar met de broeders te overleggen. Dat is een mooie trek van deze broeders in Antiochië. Immers, het grote gevaar ontstond dat er een verwijdering kwam tussen de Joodse gemeenten en de heidense gemeenten. En Antiochië kon zeggen, hoor eens, deze broeders komen uit Judea. Dus moeten we proberen ons van Judea te distancieren. Nee, integendeel. In Jeruzalem, het hart van Judea, daar zijn de apostelen. Dit is een zaak die moet beslist worden onder het gezag en door het gezag, op grond van het gezag van de apostelen die de Heer gegeven heeft. Zodat door apostolisch gezag één beleidslijn zal worden vastgesteld voor alle gemeenten. En daarom zenden zij Paulus en Barnabas erop uit. Die moeten opgaan naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem over deze twistvraag. Ze worden door de gemeente uitgeleid. Dat wil zeggen, ze worden voorzien van al het nodige voor die tijd toch niet kinderachtige reis. Bezoeken onderweg overal de gelovigen. Zo'n reis ging inderdaad langzaam. En al reizende door Fenicië, dat is dus in het huidige Libanon, en Galilea, en dan kom je in de streek van Samaria voordat je aankomt bij Jeruzalem. En overal onderweg bezoeken zij de gelovigen en vertellen hun van de heerlijke resultaten van de eerste zendingsreis. Ze vertellen over de bekering van de volken en bereiden alle broeders grote blijdschap. De communicatiemiddelen waren natuurlijk uiterst pover en al deze gemeenten in Palestina horen daardoor voor het eerst van de resultaten van de zendingsreis van Paulus en Barnabas. Als ze in Jeruzalem zijn aangekomen, worden ze daar ontvangen door de gemeente en in die gemeente worden met name genoemd de apostelen en de oudsten. We hebben de vorige malen uitvoerig bij die oudsten stilgestaan en we hebben gezien dat juist in die Joodse gemeenten er helemaal geen sprake is van aangestelde oudsten, maar dat in die gemeente, net als dat bij de Joden ook in de synagogen gebruikelijk was, de ouderen, de wijze, de ervaren broeders vanzelf een plaats van gezag en leiding geven innamen. Naast de bijzondere plaats van de apostelen wordt hier dus aandacht geschonken aan deze oudsten van de gemeente in Jeruzalem. Allereerst is daar in vers 4 een gemeentevergadering waarin Paulus en Barnabas niet meteen over deze twistvraag beginnen, maar net als ze dat onderweg gedaan hadden, allereerst beginnen met een reisverslag te geven. Dat is natuurlijk ook belangrijk, dat neemt alvast een beetje de stoom van de ketel. Je moet eerst maar eens vertellen wat God allemaal gedaan heeft. Hoe God overal heidenen tot geloof heeft gebracht. En hoe overal heidense gemeenten zijn ontstaan, gelukkig ook. Hier en daar zijn Joden tot geloof gekomen, maar toch overwegend heidenen. En hoe God het werk zo gezegend heeft dat hij daarmee heel duidelijk deze heidense gemeente heeft erkend als zodanig. Zonder dat er van besnijdenis en van andere Joodse maatregelen, van onderhouding der werken der wet, sprake is. Maar dan zien we in vers 5 dat als Paulus en Barnabas dat verslag uitbrengen in de gemeente, er enkele zijn die van de secte der fariseeën waren, die tot geloof waren gekomen, die in die gemeentevergadering opstaan. Want ze zijn met dat verslag niet tevreden. Je kunt je voorstellen dat juist deze broeders op dit punt zo fel waren. Het waren voormalige fariseeën, mensen die van kindsbeen af gewend waren, getraind waren in de strikte onderhouding van de wet, niet alleen. Maar deze mensen juist waren geoefend om aan die wet nog vele wetten toe te voegen. De hele wet en de hele overlevering der vaderen te onderhouden. En juist dit soort mensen, ook al zijn ze nu bekeerd, ook al zijn het nu christenen geworden, voor hen geldt toch het bloedkruid waar het niet gaan kan. Ze zijn daar zo mee vertrouwd dat het deze mensen werkelijk een doorn in het oog is. Dat Paulus daar vertelt over hele gemeenten van heidengelovigen die helemaal niet zich van het Jodendom aantrekken, die niet besneden zijn, niet de werken der wet onderhouden, niet de spijswet onderhouden, enzovoort, enzovoort. En zij staan op in die vergaderingen, ze zeiden, dat gaat zomaar niet. Die heidenen die tot geloof zijn gekomen, die moeten het bevel krijgen dat ze zich laten besnijden en dat ze de wet van Mozes moeten bewaren. Want nu, daarmee wordt in die gemeentevergadering het hele probleem openbaar. Het twistgedin ligt daar zomaar op tafel. Voordat we verder gaan, moet ik u een punt noemen dat ik misschien anders zou vergeten. En dat is dat vermoedelijk deze dingen die we hier vinden gelegd moeten worden naast Galaten 2. In de traditionele uitleggingen vinden we dat ook, maar het is toch niet helemaal zo zeker. Als u kijkt in de Telos-vertaling wat er boven de Galatenbrief staat, dan ziet u dat het hele probleem samenhangt met de vraag wanneer de Galatenbrief geschreven is. En ook onder orthodoxe uitleggers vandaag is er nogal wat verschil van mening over deze kwestie. Ik noem het u maar even zijdelings. Er staat hierboven dat de Galatenbrief geschreven is door Paulus na de eerste zendingsreis vanuit Antiochië. Er staat Handelingen 14, vers 26 tot 28, dat is dus nu precies in de tijd waar we mee bezig zijn, aan de gemeente in Zuid-Galatië. Dat zijn die gemeenten die Paulus dus op de eerste zendingsreis had bezocht. Volgens anderen, gaat de tekst verder, is die brief geschreven tijdens de derde zendingsreis. Dat is aanzienlijke tijd later. En dan hoef je niet alleen te denken aan mogelijke gemeenten in Zuid-Galatië, maar ook gemeenten in Noord-Galatië. Dat is eigenlijk de streek die in Handelingen ook gewoon Galatië genoemd wordt. Die problemen hangen samen met de vraag of Galaten 2 nu te maken heeft met Handelingen 15 of te maken heeft met een al veel eerdere gebeurtenis van de apostel, een veel eerder bezoek aan Jeruzalem dat we gevonden hebben aan het slot van Handelingen 11. We hoeven ons nu met die kwestie niet bezig te houden, maar voor diegenen die de theorie aanhangen dat Galaten 2 hetzelfde beschrijft als Handelingen 15, diegenen zullen in Galaten 2 dus nog verschillende bijzonderheden vinden die op Handelingen 15 licht werpen. Maar zoals gezegd, de kwestie is zeer ingewikkeld en we zullen dus nu maar geen bijzonderheden uit Galaten 2 hierbij betrekken. In vers 6 in Handelingen 15 ziet u dat de apostelen en de oudsten een vergadering over deze zaak beleggen. Kennelijk is hier de gemeente als geheel dus niet bij. Dit is geen gemeentevergadering. Ook al wordt er in vers 12 gesproken over een menigte, maar dat is wel anders. Eventueel kan het zo zijn dat de gemeente daar als toehoorders bij zat. Maar het kan ook zijn dat de schare van apostelen en oudsten toch al zodanige groot gezelschap was dat inderdaad van een menigte kan worden gesproken. Pas in vers 22 komt de gemeente als geheel eraan te pas. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de hele gemeente. Dus voordat die brief uitgaat, wordt ook die zaak aan de hele gemeente voorgelegd. En de hele gemeente geeft haar fiat aan het besluit dat genomen is. Je zou dit enigermate kunnen vergelijken met wat wij vandaag ook kennen in vele vergaderingen, in vele gemeenten, dat daar een afzonderlijke bijeenkomst is van broeders allereerst, waarbij je natuurlijk met name moet denken aan diegenen die leiding geven, de oudsten, maar dat kan in principe openstaan voor alle broeders, die een zaak eerst voorbespreken, maar die voordat zij definitieve besluiten nemen, daarna ook de hele gemeente erin betrekken. Hier is natuurlijk de bijzonderheid dat het niet alleen maar gaat over leidinggevende broeders, maar over apostelen. Maar mooi is dat die apostelen niet alleen bijeenkomen. Niet een klein conclaaf van die apostelen. Maar de apostelen en de oudsten. Ook dat is belangrijk voor ons. Hoe kleiner zo'n conclaaf wordt van een klein groepje broeders, des te groter zijn de gevaren. Niet dat het onmogelijk is of dat het verboden is, maar het is goed zoveel mogelijk broeders die een bepaalde positie van gezag en leiding geven, ontvangen hebben, in de besluitvorming te betrekken. De apostelen geven ook, zoals we direct zullen zien, aan allen ruimschoots de gelegenheid hun gedachten naar voren te brengen. Dat is belangrijk. Het is niet zo dat hier, ook al zijn het zelfs apostelen waar we ons nog niet eens mee kunnen vergelijken, maar zelfs in het geval van de apostelen is het niet zo dat zij als een kleine groep de anderen bij voorbaat de mond snoeren en de wet voorschrijven. Integendeel, we zien in vers 7 dat velen het woord voeren. Er is veel redetwist. En Petrus, van wie je toch wel kan zeggen dat hij de voornaamste van de apostelen is, laat dat kennelijk ook lange tijd begaan voordat hij een verlossend woord spreekt. Daarin is wijsheid gelegen. Je moet niet te gauw door een krachtige uitspraak elke verdere samenspreking de pas afsnijden. Laat toch velen maar hun gedachten geven, waarbij natuurlijk elk persoonlijk verantwoordelijk is voor datgene wat hij zegt, omdat hij zich door de Heer laten gebruiken, niet alleen maar zijn eigen vleeselijke gedachten naar voren brengt. Maar anderzijds, diegenen die het meeste leiding geven, laten zij wachten tot anderen gesproken hebben. Anderzijds zie je dat als velen spreken, dat dikwijls tot zeer mager resultaat leidt. Er is hier veel redetwist, maar weinig dat tot eensgezindheid blijkt te kunnen leiden. Totdat Petrus het woord voert. Hij is niet zomaar iemand. De menigte zwijgt en luistert naar wat hij te zeggen heeft. Peter staat op en spreekt tot de menigte bijzonder belangrijke woorden. En het is goed om daar zeer nauwkeurig aandacht aan te schenken. Mannen, broeders, zegt hij, u weet dat God lang geleden Zo lang is dat natuurlijk nu ook weer niet. Enkele jaren geleden is het intussen wel dat Petrus op een heel bijzondere wijze door God is uitverkoren om het evangelie allereerst aan de heidenen te brengen. Dat was natuurlijk de geschiedenis van Cornelius, zoals we die vinden in hoofdstuk 10 en ook in hoofdstuk 11 nog eens beschreven wordt tegenover de broeders in Jeruzalem. U weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Petrus wijst nog eens op die gebeurtenis bij Cornelius in Caesarea, om te laten zien hoe God, hoe de Heilige Geest toen handelde. Wat Petrus hier doet, is een uiterst sterk argument naar voren brengen. Hij laat zien aan deze broeders, kijk eens hoe God toen handelde. We hebben gezien destijds hoe merkwaardig dat is, dat de Heilige Geest op Cornelius en de zijnen viel, voordat er ook maar iets met deze mensen uiterlijk was gebeurd. Dat wil zeggen, voordat ze gedoopt waren, en voordat ze eventueel besneden waren, was helemaal niet in het geding gekomen. God had ze het woord laten brengen door Petrus. God had in hun harten gewerkt dat zij dat woord aannamen. En op het moment dat zij dat woord aangenomen hadden, verzegelde God hun geloof met de Heilige Geest. Petrus zegt, daarmee gaf God te kennen dat die heidenen geheel en al aan het heil deel konden en mochten krijgen, louter op grond van hun geloof. Want God verzegelde dat geloof met de Heilige Geest. Petrus zegt het zo, God die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. Natuurlijk moet dat erbij, dat God de harten kent. God zag in die harten dat deze mensen, Cornelius en zijn vrienden, dat woord van Petrus aannamen. Dat kon Petrus zelf niet zien. Maar God zag in hun harten. En toen zij dat woord aangenomen hadden, schonk God op voet van gelijkheid aan Cornelius en de zijnen de Heilige Geest, precies zoals, zegt Petrus, hij de Heilige Geest ook in het begin aan ons geschonken heeft. Aan ons, die wel besneden waren, die wel de wet onderhielden, die Joden waren. Maar dat alles heeft God van Cornelius en de zijnen niet geëist. De enige openbaring die Petrus had ontvangen was dat hij zich niet moest bekommeren over eventuele verontreiniging wanneer hij het huis van een vreemdeling, van een heiden binnenging. Hij moest over die bezwaren heen stappen. Maar God heeft er niet bij verteld dat als Cornelius en de zijnen tot geloof zouden komen, ze dan besneden moesten worden. God heeft helemaal niets gezegd. God heeft alleen maar gezegd, verkondig het evangelie. En de rest deed God zelf. Hij schonk ze de Heilige Geest toen ze het evangelie hadden aangenomen. Petrus zegt als het ware, dat is toch duidelijke taal. God zelf heeft zijn werk aan hun zielen bekrachtigd door ze de Heilige Geest te schenken. Daarmee was dat werk afgesloten en verder heeft God van hen niets geëist. Vers 9. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. God eiste niet een uiterlijke handeling, zoals de besnijdenis, of een andere, zoals een proselietendoop. Ze werden gedoopt, maar dat was pas achteraf, nadat ze de Heilige Geest al ontvangen hadden. Nee, wat God deed was hun harten reinigen door het geloof. En dat verzegelde hij, dat werk aan hun zielen, verzegelde hij met de Heilige Geest. Afgelopen. Dat was voldoende. En dan zegt Petrus, en dat was in wezen bij hen niet anders dan bij ons. Want wij zijn wel besneden, maar dat heeft ons niet behouden. We zijn Joden, maar dat heeft ons niet behouden. We hebben getracht de werken der wet te volbrengen, maar dat heeft ons niet behouden. In wezen zijn wij ook maar door één enkel ding behouden geworden. Dat is datzelfde ding waardoor Cornelius en de zijnen behouden werden. Dat is door het geloof. Zo simpel is het. Wat deze Judeese broeders wilden was Joden en heidenen gelijk schakelen, doordat beide besneden moesten zijn. Petrus zegt als het ware, we zijn ongelijk geschakeld. Want we zijn beide behouden door hetzelfde geloof. Daar komt het op aan, op het innerlijk. En niet op wat er uiterlijk aan de mens geschiedt. Nu dan, zegt Petrus in vers 10, waarom verzoekt u God? Zo ernstig vat hij dus op wat hier gebeurt. Het is een regelrechte verzoeken van God. Een beproeven of God met hen is. Een verzoeken van God is het door een juk op de hals van de discipelen, dat zijn dus de discipelen uit de heidenen, op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vader, nog wij in staat zijn geweest te dragen. Ook dat is een sterk argument. Hij zegt, wat heeft het voor zin om die heidenen de wet op te leggen? Wat bereiken ze daarmee? Jullie hebben gezegd, anders kunnen ze niet behouden worden. Wel, nu worden die mensen dan behouden door de werken der wet? Zijn wij behouden door onze besnijdenis? Zijn wij behouden door de werken der wet? Integendeel, die wet heeft ons aangeklaagd en schuldig gemaakt. Wij zijn niet behouden door dat juk. Het was inderdaad een zwaar juk dat wij niet konden dragen. We zijn juist tot de Heer Jezus gegaan met de erkentenis dat we dat juk niet konden dragen en dat we dus volkomen van zijn genade, van Gods genade afhankelijk waren. Wel nu, als wij dat juk niet konden dragen, als dat juk bij ons volkomen waardeloos is gebleken om behouden te worden, waarom eisen jullie dan van deze discipelen dat die wel dat juk op zich nemen? Denk je dan dat het bij die heidenen wel ook maar iets zou kunnen bijdragen aan hun behoudenis? Nee. Je wordt alleen maar behouden door genade, door geloof. Dat geldt voor ons, dat geldt voor hen. Hij zegt in vers 11, door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als ook zij. Staat er nog niet eens andersom. Zoals je misschien zou verwachten. Niet geloven wij dat zij behouden zullen worden als dezelfde, op dezelfde wijze als wij. Dat zou je verwacht hebben. Maar het is heel merkwaardig dat hij het zo uitdrukt. Hij zegt, dit is kennelijk de weg die God voor de heidenen uitgekozen heeft. Een hele nieuwe weg. Alleen maar door geloof. Maar in feite, zegt hij, is het bij ons Joden niet anders. In feite, ondanks onze uiterlijke voorrechten, worden wij op geen enkele andere wijze behouden dan zij. Wij worden ook alleen maar behouden door geloof. Daarin ligt de eenheid. Het is een eenheid van het geloof en van de kennis van de Heer Jezus Christus, zoals we dat in Efeze 4 lezen. De eenheid des geloofs en niet een uiterlijke eenheid van besnijdenis. We weten hoe verder in de brieven, maar dat noem ik maar eventjes terloops, Paulus meermalen over de besnijdenis komt te spreken. Hij noemt het in Romeinen 2, in Galaten 2, in Kolossen 2, in Filippi 3. En meestal in tweeërlei zin. Of positief, door te laten zien dat die besnijdenis niet zozeer een uiterlijke waarde had, maar een geestelijke betekenis. En in die zin zegt hij, zijn we allemaal besneden. We zijn wel besneden, maar dan geestelijk. Een besnijdenis van het hart, zoals hij in Kolossen 2 zegt. En hij zegt, dat geldt niet alleen voor de heidenen. Die zijn allemaal besneden wat het hart betreft. Maar zelfs de Jood is alleen maar een echte, ware Jood, zegt hij in Romeinen 2, als de Jood innerlijk besneden is. Dat leert trouwens het Oude Testament al. In Jeremia en in Deuteronomium zien we al dat ook Israël weet had van die ware besnijdenis, die een besnijdenis is, niet in het vlees, maar de besnijdenis van het hart. De andere wijze waarop Paulus erover spreekt is negatief. Zodra het erom gaat dat de gelovigen gedwongen worden zich te laten besnijden in het vlees, dan protesteert hij fel. Hij noemt het, zowel in de Galatenbrief, Galaten 5, als ook in Filippi 3, een verminking, een versnijdenis. Hij gebruikt de scherpste woorden om deze misleiders, zoals hij ze noemt, te veroordelen. Die de gelovigen onder een slavenjuk, het juk van de wet willen brengen, door hen te dwingen zich te laten besnijden. Wel, we hebben dus gezien dat het argument van Petrus is. Petrus zegt, bij Cornelius zien we duidelijk dat God niets van dat alles wat jullie willen heeft geëist. Het geloof was voldoende en in wezen is het bij ons net zo. Alleen behouden door geloof. Je zou kunnen zeggen, het is echt Paulinisch wat Petrus hier zegt. Hij zegt precies dat wat Paulus later in zijn brieven uitvoerig uitwerkt. In vers 12 zie je het gevolg. Deze argumenten waren zo sterk dat aan alle gerede kavel een einde komt. De menigte zwijgt. En dan staan Paulus en Barnabas op. En die beginnen te vertellen welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan. U zegt misschien, waarom doen ze dat? Bovendien hadden ze dat al eerder gedaan in vers 5. in vers 4 aan het eind beter gezegd. Waarom wordt dat nu nog eens verteld? Wel, dat is denk ik niet zo moeilijk te begrijpen. Paulus en Barnabas willen duidelijk maken het volgende. Wat er in Caesarea is gebeurd bij Cornelius, is een eenmalige gebeurtenis. Heel belangrijk, Petrus heeft het belang daarvan laten zien. Maar wij kunnen bevestigen dat wat daar in Caesarea is gebeurd, overal in de heidenwereld net zo is gebeurd. Dat wil zeggen, God heeft overal heidenen tot geloof gebracht, door het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft dat geloof verzegeld met de Heilige Geest. En God heeft nergens, waar dan ook maar, enige aanwijzing gegeven in het werk dat er aan die heidenen nog iets ontbrak. Heel duidelijk, ook door wonderen en tekenen, zien we dat deze heidenen precies dezelfde zegeningen deelachtig worden als de Joodse gelovigen. Dat wil zeggen, de ervaring van Petrus in Caesarea wordt op het zendingsveld overal bevestigd. Paulus en Barnabas kunnen dus door dit verslag dat woorden van Petrus onderbouwen, door er vele eigen ervaringen aan toe te voegen. Wel, dat is nog meer reden om te zwijgen. Het argument van Petrus wordt daardoor nog veel sterker. Maar nu komt Jacobus aan het woord. En hier ontstaan nu verschillende moeilijkheden in de uitleg. In eerste plaats, Jacobus heeft een bijzondere plaats. Ik zei dat straks al, in Handelingen 21 zien we dat. Jacobus is heel duidelijk een leidinggevende figuur geweest. Hij hoorde niet bij de 12 apostelen, maar wordt in Galaten 1 vers 19 toch een apostel genoemd. Hoewel Petrus als de voornaamste van de apostelen gesproken had, was het ook van belang dat Jacobus sprak. Waarom? Omdat de mensen, die fariseeën, die christenfariseeën, die waren uitgegaan en overal verkondigd hadden dat de heidense gelovigen zich moesten laten besnijden, zich heel gemakkelijk achter Jacobus konden verschuilen. Het is duidelijk uit alles, Galaten 2 en Handelingen 21 met name, dat Jacobus bij uitstek was een ijveraar voor de wet. In feite zien we dat ook in zijn brief, waarbij we moeten bedenken dat dat een geïnspireerde brief is. Een brief gericht aan deze Joodse gemeenten in Palestina. Als we dat bedenken, worden trouwens allerlei moeilijkheden uit die brief vanzelf opgelost. Moeilijkheden die velen bij de uitleg gemaakt hebben. Dus Jacobus is daarmee niet op een verkeerde weg. God heeft dat gebruikt. Hij heeft zelfs een brief mogen schrijven speciaal voor deze gelovigen hier in Palestina. En waar velen zich achter Jacobus zouden kunnen verschuilen bij hun wettische houding, is het zo ontzettend belangrijk dat Jacobus zal spreken. Want als hij zal spreken en hij zal hetzelfde spreken als Petrus, dan is de zaak beklonken. Daarom is het heel belangrijk wat Jacobus zal zeggen. En hij zegt, mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon, hij gebruikt de Hebreeuwse naam voor Petrus. Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. In het eerst, dat is een moeilijke uitdrukking, je zou zoiets kunnen zeggen als, ik geloof dat de NBG-vertaling dat heeft, van meet af aan, van het begin af aan is dat Gods bedoeling geweest. Dat blijkt uit alles, zegt Jacobus. Het is duidelijk Gods bedoeling, Gods werk, om uit de volken, uit, de voetnoot zegt, eigenlijk staat er letterlijk, uit de naties, de heidenen, een volk aan te nemen. Dus uit de heidenen een volk, en dan gebruikt hij dezelfde term eigenlijk, die ook voor het Joodse volk werd gebruikt, een volk aan te nemen voor zijn naam. Een bijzonder volk zich te verwerven uit de heidenen. Jacobus had daarmee begrepen dat wat hier gebeurde onder de heidenen niet zomaar was het werven van proselieten. Dat ging helemaal niet zo gemakkelijk. De fariseeën reisden stad en land af om een proseliet te maken. En hier kwamen ze bij honderden. Jacobus zegt, het is duidelijk dat God een heel bijzonder werk onder de heidenen is begonnen, dat wij in vorige tijden niet gezien hebben. Jacobus geeft daarmee aan dat hij er begrip voor heeft dat er een nieuwe tijd is aangebroken. God is bezig uit de volkeren een volk zich te vergaderen. Jacobus geeft vervolgens aan dat dat ook niet zoiets verwonderlijks is, want de profeten hebben dat duidelijk aangegeven. En hij citeert Amos daarbij. Hij zegt de woorden van de profeten, maar hij citeert er maar één. Maar hij kan het meervoud profeten gebruiken, omdat datgene wat Amos zegt, met andere bewoordingen ook bij allerlei andere profeten is terug te vinden. Dat citaat van Amos is trouwens nogal moeilijk, want als u het naast de tekst legt van Amos 9, dan zult u nogal wat verschillen vinden. Dat is technisch een heel ingewikkelde kwestie waar we ons nu niet mee hoeven bezig te houden, want zoals het hier geciteerd wordt, heeft de Heilige Geest heel duidelijk deze versie, die de Jacobus wordt aangehaald en die we vinden in de Septuaginta, de vertaling van de 70, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die versie wordt hier duidelijk gesanctioneerd. Dus als het hier tot ons komt, is het, kunnen we er ook van uitgaan en bezien wat Jacobus met dit citaat wil zeggen. Jacobus wil er niet mee zeggen, daar begint al één moeilijkheid, dat de verwerving van de gemeente uit de volkeren de vervulling is van Amos. Dat kan hij ook niet bedoelen. Want dan wordt hier gesproken in vers 16 over het weer opbouwen van de tent van David die vervallen is. Nou, Jacobus wist ook net zo goed als wij dat in zijn tijd God niet bezig was om de zoon van David weer op de troon te zetten. Die troon en het huis van David weer op te richten. Dat zal pas gebeuren, wist Jacobus net zo goed als wij, bij de wederkomst van Christus. Dat gebeurt juist in een volgende bedeling. Om het in onze taal te zeggen, in het duizendjarig rijk. Dan pas zal deze profetie ten volle in vervulling gaan. En dan zal ook inderdaad een groot volk uit de heidenen bijeenvergaderd worden. Vele uit de volkeren, een grote schare die niemand tellen kan, zegt Openbaring 7, zal dan deel krijgen aan de zegeningen van het vrederijk. Waarom citeert hij dan dit vers? Hij citeert het niet in de letterlijke zin, maar naar het beginsel. En dat beginsel is dat wat God in de toekomstige bedeling kan doen, dat hij dat in principe ook vandaag kan doen. Namelijk, God kan ook nu reeds een groot volk voor zich uit volkeren verzamelen om ze deel te laten hebben aan datzelfde heil in Christus. Hij citeert dit woord dus niet naar de letter, maar naar de geest van dit schriftgedeelte, om op grond van het Oude Testament aan te tonen dat God in beginsel ook voor de heidenen, voor een groot volk uit de heidenen, het heil heeft bestemd. De overigen van de mensen, vers 17, dat klinkt als een overblijfsel van de mensen, een door God uitverkoren overblijfsel uit de mensen, uit de volkeren. Alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, dus niet zonder meer alle volkeren, maar diegenen die op een bijzondere wijze daartoe zijn bestemd, die worden toegebracht. Zij zullen de Heer zoeken, zegt de Heer die deze dingen doet. En dan voegt Jacobus er nog aan toe, maar dat staat eigenlijk niet in het Oude Testament zoals wij het kennen in Amos, dingen die van eeuwigheid af bekend zijn. Dat is vermoedelijk een woord dat hij er zelf aan toegevoegd heeft. Het gaat hier om Gods eeuwige bedoelingen. Trouwens, het Oude Testament spreekt ook niet over Gods eeuwige raadsbesluiten van voor de grondlegging der wereld, of nauwelijks. Dat geeft Jacobus door Gods geest geleid er hier nog als extra dimensie aan, voegt hij eraan toe. Het gaat hier om een eeuwig raadsbesluit van God. Dat het heil niet alleen maar is voor de Joden, maar ook is uit de Joden voor velen uit de volkeren. Nou, dat is nog maar een kleine moeilijkheid vergeleken bij de moeilijkheid die nu komt. Want dan zegt Jacobus in vers 19, daarom, dat wil dus zeggen, omdat God kennelijk een grote schare uit de volkeren wil bijeen verzamelen, terwijl er geen sprake is in Amos dat die mensen allemaal Jood moeten worden, maar dat ze als volk als zodanig in Gods raadsbesluiten hun eigen plaats hebben, ze hebben hun eigen positie in de raad en de wegen van God, daarom moet je ze ook in die eigen plaats laten. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de volken tot God bekeren niet in moeilijkheden moet brengen. Een wat vage omschrijving zou je kunnen zeggen, maar die dus kennelijk in het verband gezien betekent, je moet ze niet een moeilijk juk opbrengen. Je kunt dat zo naast vers 10 leggen, waar Petrus gesproken had over de ceremoniële wet. De wet met zijn vele geboden, trouwens niet alleen maar de ceremoniële wet. De wet in haar geheel, waar hij die een juk had genoemd. Wel, Jacobus sluit bij dat woord aan. Hij zegt, je moet die mensen geen moeilijkheden opleggen. Dat wil zeggen, je moet ze niet een juk opleggen. Wij hebben dat ook niet kunnen dragen. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen in het geheel niet met goddelijke beginselen te maken hebben. Maar hij zegt in vers 20, wij moeten hen aanschrijven dat ze zich moeten onthouden van de verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, van het verstikte en van het bloed. Wat is daar nu de moeilijkheid in? De moeilijkheid is, wat bedoelt Jacobus daarmee? Men heeft zeer dikwijls, tot vandaag aan de dag, gezegd, Jacobus wil daarmee niet, langs een achterdeurtje, deze heidenen toch een wet opleggen. Hij heeft ze alleen maar met deze vier punten een vriendelijk verzoek willen doen en gezegd, hoor eens, beste broeders uit de heidenen, jullie moeten jullie Joodse medegelovigen geen aanstoot geven. Hij zegt als het ware, heb nou een beetje begrip voor die broeders die daarbij jullie komen en zeggen dat jullie moeten laten besnijden en dat jullie de wet moeten onderhouden. Daarin hebben die Joden, die Joodse broeders weliswaar geen gelijk. We willen jullie niet laten besnijden. Jullie hoeven de hele wet niet te onderhouden. Maar, zeggen deze uitleggers dus, maar jullie moeten wel je Joodse medebroeders een beetje tegemoet komen door een aantal dingen na te laten. Niet omdat ze voor jullie verkeerd zouden zijn, maar om jullie zwakke medebroeders niet voor het hoofd te stoten. Dat is een uitleg die u vandaag de dag, en trouwens ook van oudsher, zeer dikwijls zult vinden. Men zegt dan, er staat hier in de eerste plaats, die vier punten worden dan als volgt uitgelegd. Je moet je onthouden van de verontreinigingen van de afgoden. Voor Joden is dat zeer aanstootgevend als jullie afgodenvlees eten. Vlees dat uit een afgodstempel afkomstig is. Dat moeten jullie niet meer doen. Dat is voor, in principe zijn jullie daar vrij in. En deze uitleggers zeggen dan ook, kijk maar, Paulus heeft dat in de brieven, heeft hij dit gebod al lang weer afgeschaft. Het was ook maar tijdelijk. Zolang Joden en Christenen nog zo op elkaars lip zaten, was dit van belang. Maar Paulus heeft in de Korinthebrief al gezegd dat het helemaal niet erg is dat je alles mag kopen wat in de afgodstempels, in de vleeshallen, bij die afgodstempels wordt verkocht. Als je maar niet aan de afgodsmaaltijd zelf deelneemt. Hier wordt dat nog verboden om deze Joden voorlopig geen aanstoot te geven. Zo is het ook bij de tweede. Hoererij. Nou, dat snapten die heidense gelovigen sowieso wel dat ze zich van de hoererij moesten onthouden. Dat hoefde niet apart geschreven te worden. En dus zeggen deze uitleggers, moet hier met hoererij bedoeld worden bepaalde vormen van echt verbintenissen die voor de Joden gruwel waren. Bijvoorbeeld met nauwe bloedverwanten, zoals dat in het boek Leviticus wordt verboden. En die zij als hoererij ervoeren. En ten derde moet je je onthouden van het verstikte en van het bloed. Heiden hadden soms de gewoonte, ook zeker in afgodstempels, het warme, nog levende bloed te drinken bij de slachting. En dat was voor de Joden ook een gruwel. Dat moesten ze niet meer doen, daar moesten ze van afstappen. En ze moesten ook niet meer het verstikte eten waarin dat bloed nog aanwezig was. Enzovoort. Maar dat was alleen maar geen wet, maar een tegemoetkoming aan deze Joodse christenen. Om ze niet voor het hoofd te stoten. Of niet alleen de Joodse christenen, maar ook andere Joden die daarmee zelfs weerhouden zouden kunnen worden het geloof aan te nemen als ze zagen hoe heidense christenen op die punten zich gedroegen. Ik geloof dat deze uitleg niet geheel ten onrechte is, maar toch de plank misslaat. De kern van de zaak niet raakt. Het gaat er niet om dat Jacobus hier vraagt een zekere tegemoetkoming aan de Joden. Want als we over deze vier punten nadenken, dan zien we dat dat niet zomaar punten zijn waarin de Joden een beetje ter wille waarin men de Joden een beetje ter wille moet zijn. Maar die dan, dat is de consequentie natuurlijk voor ons vandaag geen enkele betekenis meer hebben, want wat wij ook doen, daar hebben de Joden geen last van, want die letten helemaal niet meer op wat wij doen. Wij worden niet meer omringd door Joden, we hebben ook niet meer Joodse gelovigen die zich daaraan zouden kunnen stoten. Dus wij hebben met deze tijdelijke overgangsmaatregelen niets meer te maken. En men zegt dan ook dat gelovigen die zich vandaag de dag inderdaad nog op grond van dit woord aan bloed willen onttrekken, zich van bloed onthouden, dit woord helemaal niet begrepen hebben en er helemaal naast zitten. Ik denk dat dat, zoals gezegd, onjuist is. Ik denk dat wat Jacobus hier aangeeft, in feite door veel Joden veel beter begrepen is. Want tot vandaag aan de dag zeggen de Joden dat God zich zal ontfermen over alle heidenen, ook al hebben ze van de Jodendom nog nooit gehoord, zolang die heidenen zich maar houden aan de geboden van het verbond van Noach. Dat is een heel bekende gedachte in het Jodendom, dat God de heidenen natuurlijk niet dezelfde voorrechten gegeven heeft als de Joden. Ze weten ook niet hetzelfde, ze hebben de Bijbel niet, het Oude Testament niet. Maar als die heidenen nu maar op grond van hun geweten ertoe komen de Noachitische geboden en verboden te onderhouden, dan is God hun genadig. En deze vier punten hebben daar heel sterk mee te maken. Deze vier punten hebben inderdaad te maken met de beginselen van Gods scheppingsorde, zoals die na de zondvloed door God aan Noach in het bijzonder zijn toevertrouwd. Het is dus niet zo dat Jacobus hier langs een omweg, langs een achterdeur, toch nog vier onderdelen uit de wet van Mozes probeert deze heidenen op te leggen. Als een uitzondering. Alsof hij zou zeggen, we leggen jullie de wet niet op vier punten na. Nee. Gedeeltelijk komen deze punten ook wel in de wet aan de orde. Maar daarmee hebben ze niks te maken. Ik bedoel, ze worden hier niet opgelegd omdat ze in de wet van Mozes staan, maar omdat ze gefundeerd zijn in de scheppingsorde en in het bijzonder in de verordeningen zoals God die na de zondvloed via Noach aan de hele mensheid heeft bekendgemaakt. En toen was er van een wet van Mozes nog lang geen sprake. Jacobus zegt dus als het ware, deze gelovigen uit de heidenen willen we geen wet opleggen. Niet de wet van Mozes die uitdrukkelijk aan Israël is gegeven. Maar we mogen wel van hen vergen dat zij zich onderwerpen aan de geboden van de wet van het verbond van Noach. En aangezien die geboden niet zonder meer vanzelfsprekend zijn, zal hun dat moeten worden verteld. Want het is niet een heiden die uit het heidendom tot geloof komt, die weet niet van het verbond van Noach. En om het duidelijkst te nemen, die weet dus niet dat je je van bloed moet onderhouden. Daarom zal dat deze mensen verteld moeten worden. Ze moeten daarin onderwijs ontvangen. En zo geldt dat ook wat al die andere punten betreft. En laten we het eerste nemen, daar staat hier niet eenvoudig dat ze zich van afgoderij moeten onthouden, zoals we dat in onze kring toch wel een beetje erg vaak gehoord hebben. Zou dat niet een beetje simplistisch zijn? Alsof nu aan deze gelovigen uit de heiden alsnog moet worden meegedeeld, broeders, voordat ze vergeten, jullie moeten natuurlijk niet meer een afgoderij doen. Ja, dat was nogal vanzelfsprekend. Die mensen waren uit de afgoderij tot geloof gekomen. Maar er staat ook niet dat ze zich van de afgoderij moesten onthouden, maar van de verontreinigingen van de afgoderij. Ze moesten begrijpen dat ze niet alleen maar de afgoden niet meer moesten dienen, dat was vanzelfsprekend. Maar dat ze ook niet moesten schipperen op dat terrein dat om heel die afgoderij heen lag. Een bekeerde Jood zou daar geen last van hebben. Die had met dat terrein nooit iets te maken gehad. Paulus heeft dit punt daarom in 1 Korinthe 8 tot 10 uitvoerig uitgewerkt. Precies dit punt. En hij heeft dit punt uitgewerkt door voor ons veel nauwkeuriger de grenzen aan te geven. Hij heeft gezegd, hoor eens, het betekent niet dat je in de vleeshallen zou moeten gaan opletten, waar komt dat vlees nou vandaan, want dat in die tijd was al het vlees, heb ik me laten vertellen, afkomstig van de afgoderij. Het vlees dat verkocht werd, kwam uit de vleeshallen, die waren in die Griekse steden verbonden met de afgodstempels. Maar Paulus zegt, daar hoef je niet om te bekommeren, vlees is vlees. Je bent vrij om vlees te kopen op de markt. Maar op het moment dat je zelf weer met die afgoderij te maken krijgt, door vlees te gaan eten in de tempel, deel te nemen aan zo'n afgodische maaltijd, met een idee van, nou ja, die afgoden, dat betekent voor mij toch niks meer. Maar dat je daarmee toch te verbinden met diegene die wel door daaraan van te eten de afgoden vereren, dan ben je over de schreef. Paulus heeft die grenzen dus nauwkeuriger uiteengezet. Je mag rustig afgodenvlees kopen, maar je mag geen afgodenvlees eten op het terrein van de afgoderij zelf. Op het terrein van de afgodstempel door deel te nemen aan een afgodenmaaltijd, alsof je een afgodendienaar was. Dus we zien dat wat we hier vinden wel degelijk een woord is dat zijn actualiteit heeft behouden, zoals Paulus het ook heeft uiteengezet. Ook in de Romeinenbrief trouwens, hoofdstuk 14, vinden we indirect daarop gezinspeeld. Ten tweede, wat die hoererij betreft, denk ik dat we toch iets van die oude uitleg kunnen leren. Hier staat, hier kan niet alleen maar de bedoeling zijn, zoals wij uit het woord hoererij op zouden maken, dat ze niet met prostitutie zich mochten bezighouden. Natuurlijk was dat een vanzelfsprekendheid. Het is volstrekt belachelijk te veronderstellen dat aan deze heidenen moest worden meegedeeld dat ze niet naar een prostituee mochten gaan. Dat wisten ze al lang, daarvan waren ze bekeerd geworden. Maar het woord hoererij heeft een veel ruimere betekenis. We zien daar iets van als we bedenken dat de Heer Jezus bijvoorbeeld gezegd heeft dat iemand die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt hoererij pleegt. Dat heeft met prostitutie immers ook niets te maken. Wat het daar betekent is een ongeoorloofde huwelijksverbinding. En dus zit daar toch wel iets in die uitleg. Maar dan niet alleen maar als een tegemoetkoming aan de Joden. In die zin van, trouw nou niet met je tante, want dat mag niet volgens het Oude Testament. En die Joden die irriteren zich daar vreselijk over. Nee, over dat soort dingen gaat het hier niet. Het gaat hier over verbintenissen die ook voor ons vandaag nog steeds verboden zijn. Vandaar dat ik juist dat voorbeeld noemde van de Heer Jezus in Matthäus 5 en Matthäus 19. Waar hij spreekt over het scheiden en hertrouwen. Over gevallen waar je dat duidelijk hoererij moet noemen. Dat is op zichzelf een heel ingewikkelde kwestie, wanneer dat dan is. Maar de Heer Jezus spreekt over gevallen van scheiden en hertrouwen die hij hoererij noemt. En als hier dan gesproken wordt over hoererij, gaat het echt niet alleen over prostitutie. Dat was niet een nieuwe mededeling. Maar, hier wordt duidelijk gemaakt, in de scheppingsorde, want daar gaat het hier over. In de scheppingsorde wil God de trouw van man en vrouw. God zegt, ik haat de echtscheiding in Malachi 2. God wil dat man en vrouw aan elkaar verbonden blijven. En daarom moet deze heidenen die van kindsbeen af zijn opgegroeid met de gedachte dat je zomaar een vrouw kan verstoten. En ook dat je meerdere vrouwen zal kunnen nemen. Ook dat is een vorm van hoererij. Een tweede vrouw erbij nemen betekent dat je hoererij pleegt. Want je schendt daarmee de eerste huwelijksverbintenis. Dat zijn allemaal gevallen in het Bijbelse spraakgebruik van hoererij. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar de prostitutie. Maar dit is wel het essentiële in al die vormen van hoererij. Het is de schending van die ene onverbrekelijke huwelijksband die God heeft ingesteld. Maar het gaat hier niet over een tijdelijke maatregel. Alleen maar om de Joden niet te ontrieven. Nee, het gaat om iets dat blijvend voor alle christenen, ook vandaag, Joden of heidenen, van toepassing is. Niet omdat het in de wet van Mozes staat, maar omdat het teruggaat op de scheppingsorde van God. En zo is het ook wat het derde betreft, het verstikte en het bloed, die horen bij elkaar. Het verstikte is verboden, omdat in dieren die in een strik gevangen zijn, of dieren die doodgeslagen zijn, of op andere wijze, zodanig gedood zijn dat het bloed niet heeft kunnen weglopen. Als je zulke dieren eet, dan eet je ook het bloed. God had in Genesis 9 aan Noach duidelijk gemaakt dat voor het eerst nu de mensheid vlees mocht eten. Voor de zondvloed was hun dat niet toegestaan. Maar, zegt God, als je vlees eet, wil ik dat je altijd bedenkt dat het leven toebehoort aan de schepper. Het bloed mag je daarom niet nemen. Ook in de wet van Mozes wordt dat later herhaald. Er wordt duidelijk gemaakt, de ziel, het leven betekent dat, is in het bloed. Dat leven behoort aan God. En daarom moet je dat bloed laten weglopen in de aarde. En dat bloed daarmee, als het ware, aan God teruggeven. Erkennen dat het leven van God is. En dat je dat leven van het dier ook alleen maar mag nemen, omdat God het heeft toegestaan. Want het behoort aan God toe. En zo wordt dat hier herhaald. Als wij eten, dan zullen we dat altijd moeten doen in de erkentenis dat het leven aan God toebehoort. En dat we daarom datgene wat het meest bij uitstek van dat leven spreekt, ook niet aanraken. Eerbiedigen, het aan God overlaten. Daarom mogen we niet eten van datgene wat spreekt van het leven, namelijk dat bloed. Het zij het bloed gescheiden van het lichaam, het zij het bloed zoals dat in het dier aanwezig blijft wanneer het dier niet de hals wordt afgesneden, waardoor het bloed kan weglopen, maar op een andere wijze ter dood is gebracht. Er komt nog een andere moeilijkheid in vers 21 en dan hebben we gelukkig de ergste moeilijkheden gehad. Wat bedoelt Jacobus in vers 21? Want Mozes heeft er van oude geslachten af in elke stad die hem prediken, daar hij op elke sabbat in de synagoge wordt gelezen. In de oude uitleg zegt men, kijk, Jacobus wil hier zeggen, in al die plaatsen waar heidengemeenten zijn ontstaan, daar zijn ook synagogen, daar zijn ook Joden. En die heidense gemeenten zitten dus op de lip bij de Joden. Die heidense gemeenten kunnen niet daar hun geloof beleven zonder daarbij door de Joden te worden gadegeslagen. En dus moeten ze de Joden ter wille zijn en ze niet ergeren door deze vier dingen te onderhouden. Er zijn nog heel wat andere uitleggingen van dit vers, maar in de zin zoals ik getracht heb deze vier inzettingen te verklaren, denk ik dat Jacobus iets anders wil zeggen. Ik denk dat hij eenvoudig bedoelt, beste broeders die je zo druk maakt voor de wet, maak je maar geen zorgen over die wet. Die weet zichzelf wel te redden, om zo te zeggen. Overal zijn nog steeds synagogen waar elke sabbat de wet gelezen wordt. Die wet komt echt wel aan haar trekken. Daar waar die wet verkondigd moet worden. Namelijk onder de Joden die nog niet gezien hebben dat Christus het einde der wet is. Of misschien heeft dat laatste nog niet eens bij Jacobus opgekomen, ijveraar voor de wet als hij zelf was. Maak je maar geen zorgen over de Joden, christen-Joden of andere Joden. Zij onderhouden de wet wel. Dat wordt gegarandeerd door het feit dat overal de wet gelezen wordt. Maar wat de heidenen betreft, hun mogen wij de wet niet opleggen. Zo lees ik dit vers. Wel nu, de rest, zoals gezegd, vloeit vanzelf uit het voorgaande voort. De hele gemeente wordt er nu in betrokken. En er worden afgevaardigden uitgezonden, vooral natuurlijk naar Antiochië, waar het probleem immers het sterkst was opgedoken. Paulus en Barnabas worden teruggestuurd naar Antiochië, maar, dat is mooi, enkele broeders van Jeruzalem zelf worden als getuigen met hen meegezonden. Judas, Barsabbas geheten, en Silas, die we natuurlijk later als metgezel van Paulus tegenkomen, mannen die voorgangers onder de broeders waren. En ze schrijven een brief die door deze vier broeders moet worden overgebracht. Ze worden voorgangers genoemd, nog even terzijde. Dat ligt natuurlijk in het verlengde van dat begrip oudsten. Ze waren geen apostelen, maar Judas en Silas behoorden wel tot die oudsten in Jeruzalem. De brief luidt als volgt. De broeders, de apostelen en oudsten, aan de broeders uit de volken in Antiochië, Syrië en Cilicië, gegroet. Daar wij hebben gehoord dat enige van ons zijn uitgegaan en u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen aan het wankelen hebben gebracht, aan wie wij dat niet hadden geboden, dus daarmee distancieerden ze zich heel duidelijk van dit verwarringzaaiende optreden van deze Judeërs, hebben wij eendrachtig geworden besloten mannen te zenden. Mooi is dat woord eendrachtig geworden. We hebben gezien hoeveel ze geredetwist hadden. We kunnen dat ook meemaken aan het begin van een broedervergadering over moeilijke zaken, dat er heel wat meningsverschil is. Ik zou haar zeggen, dat is op zichzelf helemaal niet zo erg. Veel erger is als er niet een gezindheid is om naar elkaar te luisteren en te wachten op de leiding van de Heer. Waar dat namelijk gebeurt, daar zie je het wonder gebeuren dat te midden van alle meningsverschil er eendracht gaat groeien. Eendrachtig geworden. Niet alleen maar eenstemmig geworden, zoals meen ik een vorige druk had, maar ook eendrachtig geworden. Je kunt soms niet eenstemmig zijn, dat wil zeggen verschillende kijk op een zaak hebben, en toch eensgezind zijn, eendrachtig zijn. Maar zelfs dat waren ze niet. Dat was een groot gevaar geweest. Nu waren ze eendrachtig geworden. En zelfs, dat zit er dan wel in opgesloten, eenstemmig. Ze waren tot een eensluidend oordeel gekomen. En ze hadden besloten mannen te kiezen naar u toe te zenden met onze geliefden, Barnabas en Paulus. Ook dat woord is belangrijk. Daarmee accepteren ze Barnabas en Paulus volstrekt. Die waren immers door Antiochië afgevaardigd. Want nu ze worden geliefde broeders genoemd, er is geen enkel spoor van wanklank of van verwijdering. Barnabas en Paulus. Barnabas wordt natuurlijk als eerste genoemd. Hij was bij de Jeruzalemmers veel bekender. Hij was als eerste naar Antiochië gegaan, had Paulus er later bij betrokken. In het verslag wordt Paulus dikwijls voor Barnabas genoemd, maar in de brief van Jeruzalem komt begrijpelijkerwijs Barnabas voor Paulus. Mensen, wordt gezegd, die hun leven hebben overgegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat hebben we zelf tijdens de eerste zendingsreis ook heel duidelijk wel gezien. Wij hebben dan, gaat de brief verder, Judas en Silas gezonden, die ook mondeling hetzelfde zullen berichten. Dus een dubbel getuigenis. Judas en Silas met Paulus en Barnabas kunnen persoonlijk overbrengen hoe die hele vergadering is verlopen en wat de uitkomst is van die vergadering. En dat staat ook nog eens een keer in deze brief zwart op wit. Want de Heilige Geest en wij hebben besloten. Een heel belangwekkende uitdrukking. In de eerste plaats zul je dat wel zo mogen lezen, dat de broeders van Jeruzalem daarmee tot uitdrukking brengen dat in hun vergadering de Heilige Geest duidelijk heeft gewerkt. De leiding van de Heilige Geest was in die samenkomst voelbaar, waardoor gelukkig het vlees niet de overhand kreeg, zodat ze met nog grotere redetwisten, ja zelfs met een scheuring uit elkaar gingen, maar er door kracht van die geest eendracht was ontstaan. Toch vraag ik me af of hier niet meer in opgesloten ligt. Als dat het enige was, dan zou je je kunnen afvragen, waarom moest dat er nou per se bij? Als de apostel en de oudsten van Jeruzalem zeggen, wij hebben besloten, dan is dat eigenlijk vanzelfsprekend dat dat in de leiding van de Heilige Geest is gebeurd. Hoe zouden de apostelen tezamen iets kunnen besluiten dat niet in de kracht van de Heilige Geest was? Was dat niet een garantie van 's Heere wegen? Had de Heer Jezus daar niet voor gebeden, Johannes 17, voor die eenheid van de apostelen? Zou dat gebed niet verhoord zijn? Natuurlijk is een besluit van de voltallige apostelraad met de oudsten van Jeruzalem een besluit onder leiding van de Heilige Geest. Dat hoeft helemaal niet vermeld te worden. Daarom denk ik dat de bedoeling van de uitdrukking nog wat verder gaat. En ik denk dat ze niet zozeer doelen op wat de Heilige Geest hier in het midden van die vergadering had gewerkt, maar wat de Heilige Geest bij vorige gelegenheden had duidelijk gemaakt. Petrus had gewezen op wat de Heilige Geest had gedaan bij Cornelius. Hij was op de gelovigen gekomen zonder dat Petrus en de zijnen daar iets aan toe of afgedaan hadden. Voordat er maar sprake kon zijn van besnijdenis. Dat is helemaal niet gebeurd. De Heilige Geest werkte, gaf duidelijk getuigenis. En Paulus en Barnabas hadden ook getuigd hoe de Heilige Geest gewerkt had op het zendingsveld. En dat zou wellicht de bedoeling kunnen zijn van vers 28. Het is maar niet een besluit van de apostel alleen. Nee, het gaat iets dat heel duidelijk door de Heilige Geest zelf bij allerlei gelegenheden is duidelijk gemaakt. De Heilige Geest heeft door zijn wijze van arbeiden duidelijk gemaakt wat de bedoeling van God is ten aanzien van de heidenen. Namelijk hun geen grotere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Niet maar tijdelijk. Niet maar alleen maar ter wille van de Joodse medebroeders of de Joden het algemeen. Maar noodzakelijke voorschriften die ten diepste verankerd liggen in de scheppingsorde. Ten eerste de verticale relatie tot God, u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd. Ten tweede de relatie tot de ganse schepping, u te onthouden van het bloed en van het verstikte. Dat wil zeggen dus het schepsel te eerbiedigen, het leven te eerbiedigen dat aan de schepper toebehoort. En ten derde het respecteren van de huwelijksband zoals die in de scheppingsorde is ingesteld. En die niet alleen door prostitutie, maar ook door ongeoorloofde huwelijken, zoals een huwelijk met een tweede of een derde vrouw, of een huwelijk met een gescheiden vrouw, enzovoort, wordt verbroken. Als u, eindigt de brief, zich daarvoor in acht neemt, zult u wel doen. Vaarwel. Want nu de broeders nemen die brief mee, ze komen in Antiochië, vergaderen daar de menigte en overhandigen de brief. De menigte leest de brief en ze zijn zeer blij over het resultaat. Ten eerste natuurlijk, omdat hun niet werd opgelegd door die brief wat ze gevreesd hadden en wat die Joodse broeders hun hadden willen opleggen. Ten tweede, omdat met deze brief de eenheid van de gemeente in stand gehouden is. En Judas en Silas, die ook zelf profeten waren, dus ze waren niet alleen voorgangers, maar ook nog eens profeten. Ze hadden een bijzondere bediening van de Heer ontvangen om een woord van stichting, vermaning en vertroosting te spreken, om 1 Korinthe 14 vers 3 aan te halen. Deze broeders doen dan ook precies wat er in dat vers staat. Zij vertroosten de broeders, je kunt ook lezen, ze bemoedigden, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. Wij zouden zeggen, ze maakten van de gelegenheid gebruik om samenkomsten te beleggen en het woord te voeren tot de gelovigen. Nadat ze nu enige tijd waren gebleven, lieten de broeders hen met vrede gaan naar degene die hen hadden gezonden. Judas en Silas keren terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas nu verbleven in Antiochië en leerden en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Nog een enkel woord over die laatste verse, als u mij toestaat, om het hoofdstuk af te ronden. We hebben hier het begin van de tweede zendingsreis. Althans, de voorbode ervan. Paulus zegt tot Barnabas: laten we toch terugkeren en de broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd. Laten we naar Cyprus gaan, naar Pamphylië, naar Pisidië, de streken waar gemeenten zijn ontstaan. Laten we zien hoe het de broeders gaat. Hoe begrijpelijk dat het hart van de apostel daarnaar uitging. Maar, dan zegt Barnabas, dan moeten we ook Johannes, bijgenaamd Marcus, meenemen. Paulus wilde dat niet. Paulus zei, hij heeft ons vanaf Pamphylië in de steek gelaten. Hij is niet meegegaan naar het werk. Dat is natuurlijk niet helemaal juist. Je moet het niet al te letterlijk nemen, want hij had wel meegewerkt op Cyprus. Maar de hoofdmoot, dat was toch dat zware werk geweest in Klein-Azië. Daar had Marcus toch gefaald en was teruggegaan en had niet de moed gehad om dat werk mee aan te vatten. En dan ontstaat er tussen deze twee grote mannen, die in Handelingen 14 beide apostelen werden genoemd, een verbittering. Er is natuurlijk heel wat gespeculeerd over de vraag wie van deze twee mannen het nu bij het rechte eind had. Ik ga u daar geen oordeel over geven, om de simpele reden dat we dat niet kunnen geven. Er is voor beide standpunten wat te zeggen. Het standpunt voor Barnabas lijkt sympathiek, omdat Barnabas zegt, hoor eens, je moet een broeder die gefaald heeft een nieuwe kans geven. Dat is op zichzelf een juiste gedachte. Iemand die eenmaal gefaald heeft, moet een nieuwe kans kunnen krijgen in de dienst van de Heer, om zijn jeugdzonden, om zo te zeggen, weer goed te maken. Dat is één kant van de zaak. De andere kant is dat de vraag is, en dat is wat Paulus hiermee tot uitdrukking brengt. Ten eerste, is Marcus überhaupt wel geschikt? Misschien is door zijn falen wel gebleken dat hij in feite helemaal niet geschikt is. Ten tweede, is hij voor de zaak wel rijp? Misschien wel geschikt, maar misschien nog niet rijp. En dus zegt Paulus, ik wil Johannes niet meenemen. Het kan ook zijn dat inderdaad dus Paulus gelijk heeft gehad, en dat dat aangegeven wordt door het feit dat Barnabas, zoals we in Kolosse 4 kunnen lezen, een neef van Marcus was. We weten allemaal, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb het geloof ik al eerder gezegd deze avond in een ander verband. En we weten ook allemaal hoe moeilijk mensen een objectief oordeel kunnen vellen als het gaat om bloedverwanten. Wat zeg ik? Moeilijk? Zeg maar rustig. Onmogelijk. Niemand van ons hoeft zich te verbeelden dat wij ten aanzien van bloedverwant, en dat geldt vooral voor onze kinderen en voor onze ouders, en ook voor broers en zusters naar het vlees, dat we daar een objectief oordeel kunnen hebben. En daarom is het zo'n goede gewoonte dat wij ons niet mengen in vergaderingszaken waar onze bloedverwanten in gemengd zijn. Daar moet je je buiten houden, want je kunt daarin geen zuiver oordeel vellen. En het is niet voor niets dat de Heilige Schrift ons op een ander punt laat zien dat Barnabas en Marcus nauw verwant waren. Het is haast onmogelijk dat buiten deze kwestie te houden. Ten tweede zien we dat Barnabas en Marcus naar Cyprus gaan en daarmee volledig uit het beeld verdwijnen. Dat zou veelzeggend kunnen zijn, je moet er natuurlijk aan de andere kant niet te veel waarde aan hechten. Want per slot van rekening, het doel van Lucas is nu eenmaal het leven van Paulus, de dienst van Paulus te beschrijven. En er is nog een ander punt waardoor men weer gedacht heeft, Paulus is toch te voorbarig geweest. Want later blijkt, notabene uit de mond van Paulus zelf, dat die Marcus gelukkig later wel degelijk een waardevolle dienstknecht is geworden. We zien dat in Kolosse 4, we zien dat ook aan het einde van 2 Timotheus. Hoe waardevol Marcus als dienstknecht geworden is, juist ook voor de apostel Paulus. En dus blijft het probleem in zijn volle omvang staan. Is Paulus nou toch hier te hard geweest? En heeft hij later tot zijn schaamte moeten ontdekken dat die Marcus wel degelijk een deugdelijke dienstknecht kon zijn? Of moet je veel eer zeggen, nee, Paulus had op dit moment wel gelijk. De tijd was nog niet gekomen. Maar het is wel zo dat die Marcus later op Gods tijd wel degelijk een nuttige dienstknecht is geworden. Niet alleen maar voor Paulus, maar ook voor Petrus, die met hem verbonden was, zoals we dat in 1 Petrus 5 vinden. En Marcus is zelfs de schrijver van een van de vier evangelieën geworden. Waarbij hij waarschijnlijk, volgens de traditie althans, de tolk van Petrus is geweest. Laten we dit probleem maar laten liggen. Laten we maar niet ons aanmatigen ten aanzien van zulke grote mannen een oordeel uit te spreken wie er gelijk had. Misschien mag ik heel voorzichtig zeggen dat hier misschien wel niet veel anders was als in veel van zulke problemen. Dat ze allebei een beetje gelijk en een beetje ongelijk hadden. Barnabas was een zoon der vertroosting. Het is fijn dat er lieve broeders zijn. Maar hun liefheid is soms ook een handicap. Het is fijn dat er ook strenge broeders zijn. Maar hun strengheid is soms ook een handicap. Daarom heb je elkaar nodig. Barnabas was een zoon der vertroosting. En Paulus, dat was een man die wist van optreden. Hoe het ook zij, deze twee naturen komen hier helaas in botsing. Dat is wel bedroevend. En misschien mag je dus heel voorzichtig zeggen dat ze toch allebei wel een beetje een aandeel hadden in deze verbittering, waardoor deze twee mannen uit elkander gingen en misschien elkaar nooit weer hier op aarde hebben teruggezien. In vers 40 begint dan de tweede zendingsreis werkelijk. En daar zullen we dan de volgende maal, zo de Heer wil, een begin mee maken wat de behandeling betreft. Nog één ding misschien. Barnabas neemt Marcus mee, gaat naar Cyprus. Ook dat is iets van de natuur. Niet per se verkeerd, maar we weten Barnabas kwam van Cyprus. Misschien Marcus ook wel, dat weten we niet. En Barnabas laat ook in dat opzicht zijn natuurlijk hart spreken. Begrijpelijk, maar misschien lag het in de lijn van dezelfde zwakheid. Paulus kiest Silas en we weten wat een goede metgezel dat geworden is. En dat hopen we dan ook in ieder geval in de komende hoofdstukken nader te bezien.